Maar zo komen wij bij de heerlijkheid van het goddelijke woord. Staat er boven Psalm 119. Dat is wel ongeveer waar de psalm over gaat. Merkwaardigerwijze de langste psalm. Veruit, dat weet iedereen, dus daar hoeven we verder geen statistiek op los te laten. Dat is boven elke categorie verheven, zal ik maar zeggen. Veruit de langste psalm. En eigenlijk is het ook tegelijk de kortste, denk ik. Ik weet niet of je hem ooit gelezen hebt. We kunnen dat natuurlijk doen. En nou, misschien doen we dat ook, maar dat weet ik nog niet. Maar waar het op neerkomt is ongeveer dit. We hebben hier 176 versen. De laatste is Psalm 119, vers 176. Je komt nergens zover. Dat zit er natuurlijk in de indeling. Want ja, het zijn toch pak een beet. Het zijn 1, 2, 3, 4,5 bladzij. In onze Bijbels. Er zijn Bijbelboeken die korter zijn. Er zijn er ook een paar die langer of veel langer zijn. Dus vooruit maar. Maar eigenlijk is het een hele korte psalm, omdat in de praktijk, dan moet ik enigszins overdrijven. Maar goed, als ik dat dan doe, dan moet ik u toch zeggen dat elk vers in deze psalm geruild kan worden met welke andere dan ook in de psalm. Want alle 176 versen zijn gelijk. En worden samengevat in het opschrift de heerlijkheid van het goddelijke woord. En dat 176 keer herhaald, dat is het ongeveer. Ik heb er met geen mogelijkheid, en ik zeg ik, maar ik heb met geen mogelijkheid enig verband, enige structuur, enige opbouw in de psalm kunnen vinden. Ik heb zelfs voor de gelegenheid nog even nagekeken bij Dr. Bullinger. Daar, Dr. Bullinger, de campagnebijbel. En die laat het ook afweten. Ja, die heeft wel wat verzonnen. Maar die komt er ook niet uit. Dus ja, wat moet je er ook mee? Al die versen zijn gelijk. Eigenlijk. Hoe je dat ook draait, het maakt allemaal heel weinig verschil. Met andere woorden, het is één lange uiteenzetting. Nou, het is geen niet eens een uiteenzetting. Het is eerder een ineenzetting, denk ik. Als dat ook bestaat. Omtrent de inzettingen gods. Want dat is zo een van de termen die daarbij gebruikt wordt. En de strekking daarvan is ongeveer. Maar ja, dan wilde ik in vers lezen dat de strekking van de psalm goed weergeeft. Maar het maakt niet uit. Dan kan je gewoon blindelings zo'n vers prikken. En dan was het in elk vers staat het. Wat het maar is. Want het gaat allemaal over dat ene ding. Laten we vers 9 dan eerst lezen. Want er is ook niet eens een aanhef van deze psalm. Geen inleiding, geen onderwijzing van wie dan ook. En ook niet welke melodie je daar dan bij moet gebruiken. Wat voor ons toch wel handig zou geweest zijn. En voor broeder Bos in het bijzonder. Maar toch maar, hè. Ja. Niks van het alles, het is allemaal gelijk. Maar ik lees vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Is de vraag. Nou, zou je daar dus een avond over kunnen doen om die vraag te beantwoorden? Maar dat hoeft niet, want het antwoord staat erachter. Dus het vers is in zichzelf weer helemaal compleet. Als hij dat houdt naar uw woord. Maar ik had ook gewoon volgens vers 10 kunnen lezen. Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Punt. En vers 9 is de samenvatting van iemands leven. Wat moet je ermee aan? Hoe moet je je pad als jongeling zuiver houden? En als ouderling trouwens ook, denk ik wel eens. Want dat word je vanzelf na verloop van tijd. Nou, dan moet je houden naar het woord van God, punt. En dat is het dan. Het kan zo op een tegeltje, of op een bladwijzer, of hoe we dat vroeger maar hadden altijd. Nee, niet om er de spot mee te drijven, maar dat is het. En waarschijnlijk is dat al ooit gebeurd, hoor, dat het op een tegeltje terechtgekomen is. Of op zo'n gebrandschilderd ding van op de bazaar, weet je wel. Met een heet gestookte breinaald. Ik heb dat vroeger ook nog gedaan. Hadden we nog geen televisie. Zo oud ben ik al. En dan met een heet gestookte breinaald. En dan in een plankje schrijven zonder je vingers te verbranden en zo. Ja, eerlijk. Wat het maar was. En als het klaar is, afschuren een beetje netjes. En dan celluloze lak, hoe heet dat spul, eroverheen. En dan had je er aan de achterkant. En zo heb ik mijn dooptekst nog ergens thuis, ja. Nou, maar dit had er zo opgekund. Maar het volgende ook, ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Op het volgende, ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar goed, we hebben het daar nog over. Psalm 119, daar staat boven in mijn Bijbel Alef. En boven vers 9 staat Bet en boven vers 17 Gimel. En dat kunt u nazoeken, er is er geen één weg. Dat is op zich trouwens bijzonder, dat het niet één weg is. Dit noemt men een acrostichon. Acrostichon, acrostic, en welke taal je maar hebben wil. Acrostic, dat wil zeggen, je vindt het alfabet across in het Engels. Across, over de hele psalm verspreid. U weet wel, die kent u, hè? De Wilhelmus is iemand. Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied sinds 1938. Is er iemand zo oud? Nee, oké. Okay. Sinds 1938, dacht ik. Daarvoor mocht je nog zingen van wie Nederlands bloed in de aderen vloeit. Van vreemde smetten vrij. Maar dat mag niet meer, heb ik van de week gehoord van Herman Finkers. Dus die kan het weten. Want hier zit allemaal ook, niet waar? Maar toch maar weer. Maar het Wilhelmus, en het Wilhelmus, dat weet u, zijn 16 completen. En die beginnen allemaal achtereenvolgens met. De completen beginnen achtereenvolgens met letters van de naam Willem van Nassau. Die heb je toch, hè? Zodat je meteen kan uitrekenen hoeveelste couplet is. O, lof mijn arme schapen. Dat is het ene laatste. Maar goed, met de oog beginnend. Hebben u dat? Dat. Dat idee is het. Nou, en zo is het met die psalm ook. En dat, opdat het niet verloren zou gaan in de vertaling, heeft men toen die letters, de namen van die letters erboven gezet. Maar het betekent gewoon dat het eerste woord van psalm 119, vers 1 dus, begint met een alef. Dat is de alfa als het Grieks zou geweest zijn, maar het is Hebreeuws, dus het is alef. Alfa in Grieks betekent trouwens niks, behalve dat het de aanduiding is van de eerste letter van het Griekse alfabet. Maar alef, daar komt het vandaan in het Hebreeuws, betekent wel wat, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Al die namen, alles komt uit het Hebreeuws. Als het over taal gaat, komt altijd uit het Hebreeuws. Of je het leuk vindt of niet. De meesten vinden het niet leuk en redeneren het ook weg. Maar het komt heus allemaal uit het Hebreeuws. Alef is stierenkop. Maar goed. Dat gaat het me nou niet om, hoor. Maar de vers 1 begint met een alef. Vers 9 begint met een beet. De beet dus. Beta in Grieks. En dan komt de gamma, de gimel. De gimel is een kameel. Van vers 17, doe wel bij uw knecht, begint met een gimel, enzovoort. Dit is dus een zogenaamde acrostische psalm, omdat die nou eenmaal zo is ingedeeld. Dat is gewoon een literaire structuur van ouds bekend. Want hoe dan ook, kunst wordt onder andere gekenmerkt door structuren. Behalve vandaag. Moderne kunst kent dat helemaal niet meer. Kent geen koppen en staarten. En dat is in de taal. Heb je wel eens een modern gedicht gelezen? Je probeert het. Je zoekt hoe het rijmt, maar het rijmt niet. Je zoekt het ritme, er is geen ritme. Dat slaat helemaal nergens op. Dus één grote chaos. En zo hoort het ook, want zo is het in de beeldende kunst ook. Je weet wel, men slingert wat verf tegen de muur. Nou ja, het moet een beetje groot worden, dus men legt het laken gewoon plat op de grond. En men slingert het erop en dan, dat is het dan. En dan verkoop je dat voor een aanzienlijk bedrag en dan hangen ze dat nog op. Voor een paar miljoen in een museum in Nederland enzovoorts. He? Dat is Karel Appel. Hoe heette die ook weer? Mondriaan heette die man. Dat vind ik ook leuk. Die geeft goed weer hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Allemaal rechthoekjes. Van niet al te veel verschillende kleuren, want die raak je maar door in verwarring. Het moet vooral simpel zijn. Alle rechthoekjes netjes in elkaar gepast. En zo wordt de samenleving geachteruit te zien. En wij mensen van verschillende aanleg en signatuur, niet al te veel verschillende, want anders wordt het te verwarrend. Wij moeten allemaal netjes bij elkaar aansluiten en ze worden netjes in het gelid, zodanig dat het een mooi gemaakt geheel is, enzovoorts. Stomzinniger kan ik het me niet bedenken, want er wordt geld vooruitgegeven, mensen betalen een vermogen om ernaar te gaan kijken. Voor mij hoeft het niet. Wat wou je zien? Hoezo? Welke structuur? Als je wat van leren wilt, zal ik u vertellen. Als je nou nog... Ik heb helaas geen voorbeelden bij me. Maar... Dat is een overlijdensbericht, dus niet zo netjes. Maar zoek geen voorbeeld wat ik u wilde geven. Maar als je nou ooit eens tekst moet opmaken... Dus je moet dus een advertentie opmaken... Of zoiets als dit. Ik hoop niet dat u het kunt lezen, maar zoiets als dit... Eén of twee lettertypes is genoeg. En één of twee verschillende lettergroten is ook genoeg. En dan heb je meteen een eigen stijl. En er zit structuur in. Echt waar? En als het ingewikkelder maakt, wordt het gewoon een zootje. Zo is dat. Dan moet je wel van hele goede huizen komen om daar nog wat van te kunnen maken. Om daar structuren aan te brengen. En dat is dan kunst. En de dichtkunst, de poëzie, bestaat niet alleen van dat het af en toe moet rijmen. Maar dat heeft ook nog van doen met zoveel coupletten, van zoveel regels, van zoveel lettergrepen enzovoorts. Wij moesten dat vroeger op school ook allemaal leren. En ik heb niet meer gehad een lager onderwijs, dus het was heus op de lagere school. Tamelijk laag, naar het schijnt. Maar in ieder geval, en sonetten en zo, weet u wel, dat soort dingen. Oh nee, we moesten, limericks moesten we ook maken, ja. Dat ook nog. Dan zit je ook aan je lettergrepen vast en je bepaalde structuur. En de eerste regel moet eindigen op een plaatsnaam. En de clou moet zitten in de laatste regel. Er zijn maar 5 regeltjes en 3 en 4 zijn heel kort. Maar dan moet je je wel aan houden enzovoorts. En zo min mogelijk verschillende klinkers. Zo steeds dezelfde als het even kan. Of ik wat van geleerd heb? Nee, alleen dit. Dit heb ik ervan geleerd. Structuur. Moeilijker wordt het als ik de verzamelde werken van Da Costa weer eens doorkijk. Of van Vondel, of van Staring, of die heb ik echt allemaal, ik zweer het u. En om daarin te lezen en daar de structuur in te vinden. Bijvoorbeeld het ritme, dat is nog knap ingewikkeld. Daar is de salsa niks bij, hoor. Dat is, maar het klopt altijd wel. Je moet het alleen een paar keer oefenen en weten welke lettergrepen je... lang moet hebben en welke je kort moet hebben en waar de klemtonen moeten liggen en dat soort dingen weer. Maar het klopt wel. Razendsnap, maar veel te ingewikkeld voor de moderne mens. Bilderdijk. Dan begin er maar eens aan. Maar een van de meest simpele dingen is Manix van Sint-Aldegonde dus. Hè. Dat schijnt in België geweest te zijn. Maar goed, die van het Wilhelmus bedoel ik, hè. couplet 1 met een W, couplet 2 met een I, of een J, wat je maar wil. Maar voor Willem van Nassau moet het worden dan, hè. Zo gaat dat. En een akkoordstigon, dat heb je hier dus ook. Je krijgt automatisch op grond van die letters, krijg je een indeling. Want het Hebreeuws heeft het Hebreeuwse zogenaamde alfabet, het Hebreeuwse alfabet inderdaad, heeft 22 letters. Zodat wij niet hoeven te zoeken naar de indeling van de psalm, hetgeen ons heel erg helpt, want het was de langste psalm van allemaal. En als je een indeling moet zoeken, heb je een probleem. Dat hoeft niet, het zijn gewoon 22 pericopen, namelijk A, B, C, D, E, F, G enzovoorts. Maar dan in het Hebreeuws, zodat je niet verder komt dan 22. Heb je dat nog? Dat is de indeling, voor zover er wat in te delen valt. En je mag er blij mee wezen, anders zoek je helemaal wezenloos door zo'n psalm heen. Men heeft er toch iets in aangebracht, zodat je af en toe even weg kunt en even een extra keer kunt ademhalen ertussendoor, voordat je aan de volgende letter begint. Heb u die? Dit is de indeling, die heb je zo. Maar meer is het niet. De aardigheid is bovendien dat je dan krijgt 22 maal 8 versen, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Want elke pericoop is 8 versen, je hebt toch een indeling, hè? Nog niet eens naar inhoud, maar naar vorm, die wordt ons gewoon aangereikt. Volgens het Hebreeuwse alfabet en dan elke 8 versen. Dan weet ik wel dat 8 versen, dat wordt niet door de psalmist zal aangereikt zijn, maar toch. Elke 8 versen. En dan vervolgens, in elk vers vinden wij minstens één term, woord, uitdrukking voor wat dan heet het woord in het opschrift. De heerlijkheid van het goddelijke woord. En wij krijgen dus een hele reeks synoniemen ook voor dat woord. Want in elk vers komt zo'n uitdrukking voort. Ik heb u wel eens gezegd, zo wat laconiek zo, van als je nou echt niks te doen hebt, of gewoon iets zinnigs wil doen, want ik vind het wel zinnig hoor. Ik zeg het vaak niet zo, maar want ja, het moet er, anders dan heet het meteen studie en zo. Het is allemaal zo gegrepen. Je kunt toch gewoon voor jezelf eens een keer die psalm lezen en een lijstje maken van alle woorden die je erin tegenkomt ter aanduiding van het woord. En als je die hebt, begin je gewoon overnieuw. Maar had ik het niet meteen moeten zeggen natuurlijk. Maar dan begin je overnieuw en dan turf je ook nog. Turven, dat weet u toch, hè? Tellen. Hoe vaak een term voorkomt. En tegen die tijd heb je de psalm 2 keer gelezen, misschien wel 3 keer. En daarna begin je te twijfelen of je niet bepaalde woorden toch gaat moeten meetellen. Want je vindt ook uitdrukkingen die zijn dubbel. Bijvoorbeeld het woord der waarheid. Is dat het woord? Of is dat de waarheid? Of moet je ze allebei tellen? Zodat u niet moet denken dat als je ze allemaal geturfd hebt en je neemt het totaal, de som van alles wat je geturfd hebt, dat je dan 176 streepjes gezet hebt. Hè? Je hebt er meer. Omdat in sommige versen meerdere uitdrukkingen voorkomen. En soms zelfs 2 woorden in 1 keer. Zoals ik net zei, wat zei ik? Woord der waarheid, zei ik zeker. Woord en gerechtigheid komt ook voor. Recht en gerechtigheid komt voor. Maar het zijn allemaal synoniemen. Zodat, ja, je telt maar. En soms kom je een ander woord tegen. Ik weet niet of ik notities daarvan heb eigenlijk. Ja. In de Masora, dat is de Joodse commentaar, min of meer, Joodse inleiding op de diverse Bijbelboeken, de Masora. Daar wordt vermeld dat in vers 90 dan niet zo'n woord voorkomt. Zo'n woord ter aanleiding van het woord, de wet, de geboden, de inzettingen en hoe ze maar heten. Vers 90, even aan zoeken, waar hebben we vers 90? Nou, daar staat dus, uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. En tegen de tijd dat je bij vers 90 bent, en dus 89 vers al gelezen hebt, weet je dat het hier dus wel voorkomt, gewoon getrouwheid. Namelijk dat wat trouw blijft. En dat wat van u is, en wat van God is dan zo betrouwbaar? Het is maar eens, als je de goede vraag stelt, dat is het woord. Dus getrouwheid heb ik. Moet je dan ook meetellen eigenlijk, hè? En dan heb ik het nog eens nagekeken bij Gabeline, dat doe ik wel vaker. Dat heb ik u er wel eens verteld. Arno C. Gabeline. Als je dat tenminste zo uitspreekt. Van Oost-Europese afkomst, Joodse afkomst. Maar bekend als Amerikaan en als christen en als een van de redacteuren van de Scofield Bible. Is niet niks. Een vrije gelovige zoals u en ik, denk ik. En met een Joodse achtergrond. Zijn vader was rabbi. Met een Joodse achtergrond, een goede bijbelkennis en inzicht in het Hebreeuws. Die heeft onder andere, die heeft een boel geschreven, maar onder andere een commentaar op de psalmen. En die wil ik nog wel uit de kast trekken, toch nog wel. En waarom ik dan, als het over de psalmen gaat, Gabeline uit de kast trek, is heel simpel. Dat is degene die mijn zin is, het meest in de gaten heeft, dat de psalmen allemaal spreken over Christus. Het messiaanse karakter van de psalmen. En ook systematisch, niet alleen de Christus, maar ook een gelovig overblijfsel waar het over gaat, enzovoort. En die zegt over de psalm, die zegt, nou ja, niet alleen vers 90, kom, de Mazora, hè, Joodse achtergrond. Nee, niet alleen vers 90 heeft zo'n woord niet voor het woord of voor de wet. Psalm, of vers 122 heeft het ook niet. Daar staat, wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hoogvaardige mij niet onderdrukken. En je zoekt vergeefs naar een synoniem voor woord, wet, inzettingen, geboden. En zegt Gabeline, 132 ook niet. Dus niet maar één volgens de Mazora, maar voor drie versen niet volgens Gabeline. 132. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. En ik weet niet hoe u dat nou hebt, maar misschien had ik gewoon moeten lezen vanaf vers 1. En ik ben er stellig van overtuigd, met excuses aan Gabeline, maar die spreek ik later nog wel eens, zeg ik altijd. Hè. Dat hoop ik echt, ja. Want ik heb er wat aan te danken, en u waarschijnlijk ook zo. Maar, met excuses aan Gabeline, maar ik mis geen uitdrukking. Niet in vers 90, want dan lees ik gewoon, uw getrouwheid, dat is zijn woord. Uw getrouwheid is hetzelfde als uw trouw. En dat wat van uw trouw is, dat is gewoon zijn woord. Daar kun je op vertrouwen. Maar nog afgezien van dat begrippen als trouw rechtstreeks verwant zijn aan het woord. Want trouw komt overeen met geloof. En geloof is per definitie vertrouwen op het woord. Geloof in het woord. En ik heb u wel eens verteld dat ons Nederlandse woord trouw hetzelfde is als het Engelse true. En als truth, waarheid. Want waarheid is truth, is trouw. Waarheid is waarheid, omdat het blijft. Dat is de definitie van die woorden. Dat vind je zelden in woordenboeken, dit soort dingen. Maar goed. Dit is wat het is. Dus trouw is gewoon een ander woord, net zo goed voor het woord van God. Het blijft namelijk, dat is vers 90 en wat vers 122 betreft, wees borg voor uw knecht ten goede, maar borg zijn heeft toch ook alles van doen met trouw zijn? Dat God garant, dat de Heer garant zou staan voor zijn knecht en dus betrouwbaar zou zijn. De borg stelt zich toch garant, dat wil zeggen is de betrouwbare figuur op de achtergrond, daar kan je niks gebeuren als er een borg is. En dat is het woord van God, dat woord van God is onze borg. Oké, Christus is onze borg, maar die is toch het woord? Ik bedoel, dat mag niet al te problematisch zijn. En ik blijf volhouden, als u de voorgaande versen gelezen hebt, heb u gezien hoe breed die termen zijn die gebruikt worden. En wat, in wat voor brede contexten gezet worden. En dit is een woord dat maar één keer voorkomt hier, maar het is een van de synoniemen. Borg. En 132, vers 132. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht. Ja, maar dat woord heb ik ook geteld. Ik heb geteld gerechtigheid. Dat komt 10 keer voor, Statenvertaling. Gerichten heb ik 1 keer geteld. En rechten, meervoud of eventueel enkelvoud, heb ik 18 keer geteld. Dus daar hoort deze ook bij. Ik mis hem dus niet. En ik mis geen enkel vers. En dus blijf ik volhouden. In alle versen kom je minstens 1 woord tegen ter aanduiding van het woord Gods. En mijn lijstje, ik heb wel geteld zo uit, maar ik hoef het u eigenlijk helemaal niet te geven, want als ik het nog een keer tel, kom ik misschien toch tot een andere uitslag. Weet ik veel, het is maar wat je het is inderdaad zo moeilijk wat je mee moet tellen. Maar ik heb 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 20 verschillende woorden opgeschreven. Ja, terwijl ik ze tel, zie ik dat pad en paden heb ik allebei geteld. Had je, dat is natuurlijk 1. Oké, dus dan gaat er 21 worden het dan. Hoeveel het precies zijn, weet ik niet dus. Maar zoveel ongeveer wel. Dat is toch wel veel. Want als ik u zou vragen, geef mij nou eens 20, blijf ik aan de veilige kant, 20 synoniemen voor woord, dan, nou ja, voor het woord van God, dan, ik weet niet of u dat gaat redden. Maar misschien wel hoor, misschien komt u tot 40, het zou kunnen, ik heb het ook niet geprobeerd. Misschien als ik een keer niet goed kan slapen of zo, dat ik het eens ga doen, dat soort dingen. Maar dan moet ik wel alle cryptogrammen al opgelost zijn natuurlijk eerst. Hè? Maar goed. Zoiets. Wat zal ik er nog van zeggen? Oh ja, we hadden het over Geberlein. Deze die stoort me. In zijn commentaar op Psalm 119 stelt hij wel de vraag. Wie is hier aan het woord? Over wie gaat het? En hij zegt wel, dat is het gelovige overblijfsel uit Israël. Straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En helaas, merkwaardigerwijze, hij mist, want hij meldt het niet. Misschien is het gewoon vergeten op te schrijven, daar hou ik het voorlopig maar op, totdat ik hem erover spreek natuurlijk. Wanneer hij overleden is, weet ik niet, 1950, 1956, weet ik niet, zoiets. Maar hij mist hem. Wie is die jongeling die, om aan te sluiten bij vers 9, waarmee zal die jongeling zijn pad zuiver houden? Wie is die jongeling? Wie is die ik? Het antwoord is natuurlijk met dank aan Geberlein, die hem nu mist, maar met dank aan Geberlein zeg ik toch nadrukkelijk, Christus. Het is de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Die is aan het woord. Hij is die jongeling. Dat is niet voor het eerst trouwens, want er komen in het Oude Testament nogal eens jongelingen voor. Die zo passeren, soms merk je ze nauwelijks op, maar ze worden dan wel genoemd. Jongelingen waarvan je dan moet afvragen of ze misschien ook een profetische betekenis hebben, die jongelingen. En mijn ervaring is Het is of Christus of Paulus. En misschien dat er nog een uitzondering is ook. Ik zeg het maar heel vrijblijvend. Zo van, let u maar eens op. Als u een jongeling tegenkomt in het Oude Testament. Of het profetisch is en wat het dan voorstelt. Zo'n jongeling. Iemand die hem achter de pijl aan moet, die ver weggeschoten is. Weet je, of zo iemand. Hè? Bij Absalom enzovoort. Hè? Absalom was zelf trouwens ook een jongeling. Jonathan. Nou ja, enzovoorts. Zoek het maar eens uit. Ooit een keer. Hè? Maar het lijkt mij duidelijk wie aan het woord is. En die dat ook met zoveel nadruk kan. 176 teksten, om zo te zeggen. Want als er nou iets gezegd kan worden, maar ook moet worden, over de hoedanigheid, het leven, de hoedanigheid van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, dan zou ik Psalm 119 vers 9 nemen. Of vers 10, of vers 11, of vers 12, of vers 13, of vers 14, heb je even. Maar goed, vers 9 vind ik om een of andere reden mooi. Hij hield zijn pad naar het woord van God. Onder het motto, er staat geschreven. En onder het motto, wij spreken wat wij weten. En wij getuigen, betuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Maar hebt gij niet gelezen dat? En wat betekent dan dit? En van die wet zal nog titel, nog Jota verloren gaan. Er staat niet eens, staat misschien toch, maar ik geloof niet dat het zo staat in Psalm 119. Maar dat had er kunnen staan natuurlijk. Toch? En als je dit van tevoren weet, wat ik u nu zeg, dat het de Heer Jezus is die aan het woord is, dan zult u zo ongeveer halverwege de psalm, dat is bij vers, hoeveel was het? Nou ja, dan zult u nog langzamerhand wel begrijpen dat het zo is. Ik zou niet weten op wie het anders zou kunnen slaan, behalve dan op de een of andere wel zeer arrogante figuur. Ben ik. Maar naar waarheid, het gaat over de Heer Jezus. En dat is het dan. En of je dat kunt toepassen op een overblijfsel, nou, dat is makkelijk genoeg. Kan het op u van toepassing gebracht worden? Herkent u zichzelf hierin? Ik hoop het voor u, maar ik kan er verder niks over zeggen.
Vers 63.
Ja, roept u maar, er zijn 176 versen, zuster. Wat is vers 63? Ik ben een gezel van allen die u vrezen en een gezel van hen die uw bevelen onderhouden. Make a note, bevelen. Bevelen, uw woorden, uw bevelen. Oké, uw aanbevelingen voor het veronderstelde Calvinistische Nederland en met nadruk de Veluwe. Dat je bevelen niet meteen leest als opdrachten. Want dat betekent het woord nou eenmaal niet. Er zit bij ons Nederlanders zit er ergens iets krom, hoor. Dat is waarom wij ook zo gevoelig waren voor het Calvinisme. Maar dat is niet de schuld van Calvin, zeg ik altijd. Ik vraag altijd excuus voor, ik neem het voor Calvin op in dat verband. Want het is niet Calvinistisch. Dat is Nederlands is dat. Ja. Nou ja, wij zijn van Duitse bloed. Dus ja, je komt het hier en daar. Je komt het hier en daar. Ik wil het niet over. Het is nog geen mei. Als het mei wordt, dan hebben we het weer over de Duitse bevel. Is bevel. En dat soort dingen weer. Zeg maar wat ik doen moet. Enzovoorts. En dan doen we dat wel. En dat vind je tot ver naar het oosten. Want als we het over Rusland hebben. En ik bedoel zelfs heel groot Rusland. Als die lui niet een dictator hebben, komt er van die landen helemaal niks terecht, hoor. Dat heeft de geschiedenis gedemonstreerd. Dus je kan Poetin kwalijk nemen wat je wil, maar ze hebben er hard iemand van dat kaliber nodig. Alleen is een beetje vervelend en bedreigend voor ons hier in het Westen. Want wij hebben ook iemand van bepaald kaliber nodig en we komen niet verder dan een stelletje. Ach nee, laat ik het er niet over hebben. Ik respecteer ze wel, maar ik wil ze ook niet te veel eer geven. Dus laat me zitten. Hè? Ja, van Pechtold wist ik niet, maar ik begon er niet over vanavond, hè? Over Pechtold. Nee. Goed, terug naar de psalm dan. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel. Degenen die oprecht zijn, eerlijk zijn, recht door zee. Of gewoon recht. Het is een prachtig woord. Recht, rechtvaardig, oprecht of wat het maar is. Maar het is gewoon recht. Dat wil zeggen, wij noemen dat recht door zee. Recht voor iemand zijn... Het schijnt dat mensen rapen hebben, maar... dat wil zeggen, waarom zou je moeten marchanderen, moeilijk moeten doen? En dat moet ik zeggen van die lui die ik net niet wilde noemen. Die hebben een vak gekozen waarin ze constant compromissen moeten sluiten. En constant, ze zeggen van mij, hij zoekt de grens op. Maar ik zoek geen grens op, dat is wat die politici doen. Ik zoek helemaal geen grens op. Waar het mij om gaat is gewoon rechtuit. Dat is wat in de Bijbel staat en zo is het dus. Dat is gewoon rechtuit. Daar hoef je ook het minste aan te twijfelen. En als je moet links of rechts en je kiest links... dan denk je altijd, had ik niet beter rechts kunnen gaan. Maar ga je rechtuit. Ja, rechtuit is rechtuit. Staat er en zo is het dus. Er staat geschreven. Wat is het dan? Zie? En dat is wat hier beschreven wordt. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Wet des Heren. En wet, dat weet u, ik heb het net ook gezegd, zeg het nu nog een keer. Wet is Torah. En dat in de breedte betekent het onderwijs. Maar de vertaling met wet is perfect, maar de mensen kennen het woord wet niet. Omdat ze een Calvinistisch, met een heel klein zetje dan maar, Calvinistische aard hebben. Ze denken dat wet is voorschriften. En mijn broer en ik spotten er altijd mee. En hebben het dan over de wet van, over van wie dan maar, hè. Over de wet van Archimedes. En dan zeggen we, Archimedes schrijft voor, enzovoorts. Voorschriften, wetten, maar Archimedes schrijft niks voor. Die stelt gewoon vast. En deelt ons mee dat naar zijn waarneming is het zo dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof ondergedompeld. Toch aardig lagere school, hè? Nou goed, enzovoorts. Maar hij schrijft het niet voor, maar het heet wel wet. De wet van mijn zus en de wet van mijn zo. En de wet van mijn zus was ook tamelijk sterk. Maar goed. De wet van die en van die en wat het maar was allemaal. Dat is het onderwijs dat die of die gegeven heeft. Enzovoorts. Dat is wat het woord betekent. Ook in het Nederlands. Dan hoor je erbij komen dat het betekent een dwingend voorschrift. Met sancties erop enzovoorts. Misschien zit het erin, maar dat is dan wel een erg eenzijdige en opgerekte toepassing waarbij men de grenzen heeft opgezocht van het woord. Heb je dat nog tot zover? Torah, wet, troes, waarheid, zo is het. Ik moet wel zeggen dat waarheid, dit soort onderwijs, dit soort troes, dit soort Torah, dit soort waarheid. Ja, het is jammer, want je kan er niet anders van maken. Want of je het nou met Archimedes eens bent of niet, het blijft zo dat de wet die naar hem genoemd is, de natuurwet die naar hem genoemd is, gewoon van kracht blijft. Niks aan te doen. Sterker nog, als je verstandig bent, dan probeer je het ten goede te gebruiken of voor je eigen nut aan te wenden. En in ieder geval moet je er dwingend rekening mee houden. Dat is de aardigheid van de natuurkunde. Dan weet je ongeveer waar je aan toe bent. Dat is wat het is. Maar je kan het niet bestrijden. Het is nou helemaal zo. En dat is met wet het geval. En dus God openbaart. Dat is vervelend voor die mensen die van nature een zoekend karakter hebben. Die zijn er ook. Want ja, daar valt dan niet zoveel meer te zoeken. Want God openbaart in zijn woord. Dat kom je, nou misschien niet in elk vers, maar wel in vele versen van deze psalm dus ook tegen. De psalmist zegt dat hij zoekende was, dat hij dwalende was, dat hij niet wist of wat dan ook maar. En dat het maar goed is dat hij dan had de inzettingen, de geboden, de getuigenissen, de oordelen, de wegen, de toezeggingen, de verordeningen. Kortom, het woord des Heren. En dan weet je weer waar je aan toe bent en wat je ermee moet. Zo werkt dat. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel, die niet maar die de wet des Heren geleerd hebben op de lagere school, maar die in de weg des Heren gaan. Want hoe theoretisch het een en ander, ik bedoel leerstellig, het een en ander ook mogen zijn, dat is er nooit de bedoeling van. Hè? De bedoeling is altijd dat die dingen in de praktijk gebruikt worden. En bovendien die wet van Archimedes heb je ook helemaal niks aan. De bedoeling is dat je het in de praktijk zou gebruiken. En zo is het met de wet des Heren. Dat schiet een eind op. Want als je iets weet van de wet des Heren, ik ben nog steeds bij vers 1, maar als je iets weet van de wet des Heren, dan weet je ook dat de samenleving als zodanig en de mens helemaal niet maakbaar is. Dat je dat misschien wel zou moeten willen er wat van te maken, maar dat er nou eenmaal niks van te maken is. En dat de mens nou eenmaal een zondaar is, zodat zijn tijd toch maar kort is. En dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, er valt niks van te maken. En het goede nieuws is, er komt een keer een end aan. Of dat cynisch is. Nou ja, alleen voor degene die er hier wat van willen maken, maar het is vechten tegen de natuur. Dat is wat mensen doen. Tegen wat? Tegen de natuur. De zondige natuur. En daarmee tegen het verderf, tegen het, of je het doen moet, dat moet je zelf weten. Maar je gaat het verliezen. En daarna, ja, daarna wordt het grijs, daarna wordt het, ja, moet je dan niet toch een beetje dat, en er komt iemand met het woord rentmeesterschap.
Oh ja.
Dat komt wel één keer in de Bijbel voor, geloof ik. Twee keer? Oh, twee keer dan vooruit. Rentmeesterschap. Ja, sorry. Ik sta nog één keer nu achter die lessenaar met de open Bijbel. En dan moet ik u zeggen, de flauwekul allemaal over rentmeesterschap. Daar heb je de Heer niet bij nodig, heb je Bijbel niet bij nodig. Kun je gewoon als natuurlijk mens hier in de wereld zijn. En je wordt geacht een beetje voor je spullen te zorgen. En niet zo'n rotzooi te maken om je heen. De boel achter je hielen op te ruimen. En dat soort dingen meer. En ook je medemens een beetje te helpen enzovoorts. Hoezo heb je daar een Bijbel bij nodig? En het is heel verstandig om eventueel je natuurlijke aanleg, want dat heet niet gaven in de Bijbel, heet echt niet, hebben wij, het heet ook niet talenten in de Bijbel, dat zijn andere dingen. Maar waar het gaat om wie je bent en wat je van nature hebt meegekregen, van je ouders, weet je wel. Nou ja, die dingen die je hebt meegekregen, die nou eenmaal inzitten. Het is heel nuttig voor jezelf om die een beetje te ontwikkelen. Want als je dat niet doet, word je stik ongelukkig. En word je een gefrustreerd mens. Want frustratie is dat er niet uit kan wat erin zit. Heb je dat? Dus je moet zien dat het eruit komt. Daar hebben ze de divan voor uitgevonden. Geconfiskeerd door een psychiater. Dan kunt u daar een poosje op gaan liggen orakelen, of wat u dan maar doet. En daarna haalt die man de oordopjes uit zijn oren en zegt, ik stuur u de rekening wel. Of, wat was uw ziekenvolksnummer? Of hoe zo heet zo'n ding maar tegenwoordig. Hebben u dat nog? Want het moet er toch op een gegeven moment uit. En in een vrij land word je geacht te kunnen zeggen wat je wil en te kunnen doen wat je wil. Beide dingen kan in dit land niet, dus ik noem het ook geen vrij land. Maar toen maar. Maar het gaat mij nu om dat beginsel. Hè. Dat is waar het over gaat. En dat kun je rentmeesterschap noemen. En dan zeggen de heer wil dat we goede rentmeesters zijn. Over wat hij ons gegeven heeft. En we bedoelen wat we van onze ouders hebben meegekregen. Die er ook niks aan konden doen. Dat we nu erfelijk belast zijn. Want ja, dit zit allemaal in hetzelfde pakket. Hè? Want sommigen krijgen leuke dingen mee. Sommigen een heleboel ellende. Zitten mensen ijverig te knikken bij dat laatste woord. En ik weet niet of ze het over zichzelf hebben of over hun kinderen. Maar goed. Ja, dat kan allemaal, toch? Het zijn de leuke dingen. Voor, maar je moet daar niet de hele schuld van geven. Je moet niet proberen om termen uit de Bijbel te halen en die te gebruiken voor je eigen doeleinden. Dat vind ik flauwkul. Moeten we dan geen rentmeester zijn? Ja, over dat wat de Heer ons toevertrouwd heeft. En wat heeft de Heer ons dan toevertrouwd? Dat is zijn woord. That's it. Dat is het. En de woorden gaven of talenten slaat niet op wat u van uw ouders gekregen hebt. Of van uw genen, of van deze, of gene. Maar het slaat op wat u van de Heer gekregen hebt. En dat is echt wat anders. Dat is een job, namelijk. Ik zeg dat nooit anders, ik vertel altijd precies ditzelfde verhaal. Dat is wat de Heer ons geeft. Zegt hier, oh, moet je wat te doen hebben, hier heb ik wat voor je. En dat is je gave. Je kan toch solliciteren? Nou, hier heb ik een baan voor je, die geeft hij je dan. Dat is je gave. En dat is ook je talent. In de Bijbel. En dat daarna diezelfde woorden misbruikt zijn geworden, ook in onze Nederlandse taal. En dus ook in Van Dalen's groot woordenboek. Ja, sorry, dat is nog net de reden waarom ik die dingen vertel. Om dat weer een beetje recht te breien. Maar goed, waar het over gaat is dat woord van God, dat wij dat tot ons zouden nemen, dat we onderwezen zouden worden en dat we daaruit vervolgens zouden leven. Of dat valt in de categorie goed rentmeesterschap. Dan zeg ik, ja mensen, maar waar staat die term dan in de Bijbel? Waarom moet ik het daarover hebben? Dat is een term uit een bepaalde theologische stroom, ethische stroming eigenlijk. Waarom moet ik het daarover hebben? Dat staat zo toch niet in de Bijbel. Dat heeft geen enkele zin. De bedoeling is gewoon dat we wat leren. En wat we geleerd hebben in de praktijk van ons leven gebruiken. En dat is tot eer van God. Het eerste wat we leren door het horen van woorden. Nou, wat leren we daardoor door het horen van woorden? Spreken. Wij beginnen woorden te spreken waarvan we de betekenis niet eens kennen. Maar we hebben ze gehoord en we doen het nou. Dat doet je kraai ook trouwens. Maar, als je er een hebt tenminste. Maar, hè. Mijn kapper had er een. De kapper is volle. Jaren geleden. Dat was geen, ja, dat was familie van de kraai. Dat was een Leo, denk ik. En die deed het geluid van de tondeuze na. Weet je dat nog niet? Heb je dat niet meegekregen? Ja, dat was echt waar. Nou, nog veel meer dingen. En praten natuurlijk ook. Maar ook het geluid van de tondeuze, ja. Geweldig. Napraten. Maar dat is wat wij als mens van nature doen. Napraten, ook zonder dat we de betekenis van woorden kennen. Daarom vinden we kleine kindertjes die wat beginnen te brabbelen zo leuk. Die debiteren allerlei woorden waarvan ze echte betekenis niet weten. En dat is komisch. En zo hoor je volwassen mensen wel praten over de Bijbel. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Het is wel redelijk komisch soms. Ja. Het is ook diep triest. Maar goed. Ja. Wat moet je ermee? Doe maar. Maar de bedoeling is dat het woord in ons hart komt. Zo werkt het nou eenmaal. Dat woord, het onderwijs, dat nestelt zich in ons hart, in ons wezen. En dat komt er bij gelegenheid ook uit in onze wandel, in de beslissingen die wij nemen, enzovoorts. Dat is wat het is en dat is wat meteen het eerste vers zegt. En dat blijft zo tot en met vers 176. Dus we, nou ja. Welgelukzalig zijn zij, vers 2. Die zijn getuigenissen. Ander woord voor Bert. Getuigenissen. Dat is een mooi woord hoor, getuigenissen. Want het is niet alleen maar wat medegedeeld wordt, maar wat medegedeeld wordt is de ervaring, de waarneming van degene die spreekt. Van de getuige. Dat is getuigen. U weet wel, wij spreken wat wij gezien en gehoord hebben. Of beter nog, wij verkondigen u hetgeen wij gezien, gehoord, aanschouwd, getast hebben van het woord des levens. Dat was Johannes. Maar het heet getuigen. En Petrus zei, God heeft hem opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Want de Heer had tot hem en de zijnen gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Dus wat doen ze? Ze spreken over wat ze gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben van de opgewekte Christus. Van het leven namelijk dat geopenbaard is. Nog steeds 1 Johannes 1. De eerste verse.
De grote getuige.
En hij zelf, Christus zelf, is de grote getuige. Inderdaad, ja. Getuigenissen, dat wil zeggen, het is ook de ervaring die hier doorgegeven wordt. Van God zelf. Uw getuigenissen. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen, ja, niet maar aanhoren, maar onderhouden. Dat wil zeggen, ander woord voor onderhouden. Praktiseren. Actief zijn. Onderhouden is altijd actief zijn. Wat mee doen? Onder controle houden is het eigenlijk. Onderhouden. Dat betekent ook in het Nederlands letterlijk dat je het houdt. Wat er iets mee doet. Die zijn getuigenis onderhouden. En die hem van ganser harte naar de inwendige mens is dat zoeken. Want het hart is de inwendige mens. Hè? Die geen onrecht werken. Je kunt natuurlijk nog een paar synoniemen gaan opschrijven. Hè? Van namelijk wandelen, gaan, onderhouden, zoeken, werken. En dan ben ik in vers 3 nog maar. Over dat praktische leven wat uit dat woord voortkomt dus. Hè? Geen onrecht werken, maar wandelen. Die hadden we al een keer. Wandelen in zijn. En wat eerst heette wet of getuigenissen, heet nu wegen. En dat geeft mij de gelegenheid om nog wat anders erover te zeggen. Want als je klaar bent met dit lijstje uit Psalm 119, al die synoniemen voor woord, wet, getuigenissen, moet ik u zeggen, nou, als je dan echt nog wat te doen wil hebben, dan heb je nog een paar bijbelboeken die je door kunt werken in dat verband, want er zijn nog wel een paar woorden. Want, even kijken in mijn lijst, gedachten ben ik niet tegengekomen. Maar die staat wel in de Bijbel als synoniem voor Gods wegen. De Heer zegt, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En wat daar min of meer op rijmt is Romeinen hoofdstuk 11, de laatste verse. Hoe onderzoekelijk zijn wegen en onnaspeurlijk zijn oordelen. Maar die staat hier ook in hoor, in de psalm. Dacht ik tenminste, ja. 4 keer oordelen. Maar gedachte hoort daar ook bij. En wegen, bij wegen denken wij meteen aan het praktische leven waarschijnlijk. Maar wegen, dat slaat net zo goed op gedachten. En dus op woorden. De wijze van redeneren. De route waarin men redeneert. Het enige voorbeeld wat ik zomaar bij de hand heb is een hele bekende. Dat is die van, je vertelt de mensen dat wij, nee, je vertelt de gelovigen dat zij geacht worden bevrijd te zijn van de wet en niet onder de wet leven. En ook door de wet niet veroordeeld zullen worden. En dan zeggen ze, dus je kan dan zomaar alles maar doen. En dan zeg ik, ja, dat is, nou ben je de weg links ingegaan. Maar je had de weg rechts moeten hebben. Nee, want Wet is links. Ja, sorry, Wet is links. En aangezien Wet een boel kost, is links dus ook meteen belastingverhoging. Check het maar, ga het maar checken, het is echt waar. Maar je had rechts gemoeten. Je had moeten zeggen, wel, blij, dan kan ik dus zonder de wet leven in vrijheid. Dat is wat we toch willen allemaal. Vrijheid. Ja, de Partij van de Vrijheid wil wetten maken. Dat schiet niet echt op, hoor. Het is allemaal zo krom. Wel altijd in dit ondermaanse, het is allemaal zo krom. En de onderzonse, oké, de prediker dan. Onder de zon. Maar dat is het dilemma. Leest u die psalm ooit? Hè? Ik denk niet dat we eraan toekomen, maar leest u, je moet het ook voor jezelf met aandacht doen. Lees u die psalm ook en let op wat ik nu zeg. Lees dan hoe de psalmist zelf verdwaald is, verstrikt zit in zijn omgeving, in zijn leven, in hoe dat zit met de mensheid om hem heen en met de vorsten en met degene die al die anderen die ook tegen hem samenspannen en dat hij niet weet welke kant hij op moet, links of rechts, en dus ook niet weet wat hij stemmen moet of dat. Nou ja, oké, dat stond niet hier, maar dat stond weer ergens anders. Maar wat je met het leven moet. En dan zegt hij, maar wat ben ik blij dat ik uw woord heb. En dat is een hele andere kant. Dat is niet links of rechts, zeg ik altijd, dat is in het platte vlak. Dat is tweedimensionaal. Dat is voor de wiskundigen onder u dan. Dat is tweedimensionaal. Maar wat de Bijbel ons leert is driedimensionaal. Want je hebt nog wat anders dan links of rechts of 360 graden, welke richting je maar hebben wilt, desnoods weer helemaal terug. Je hebt ook nog een route naar boven. En dat is waar het over gaat. Dat is wat altijd zo slecht begrepen wordt. En men is dan geneigd die route naar boven dan weer plat neer te leggen. Zo, en u weet wel, net als van die maatschappelijke ladder en zo. Dat was van een of andere conferencier, dacht ik. Maar vooruit. Ik weet niet eens meer van wie, het was van voor mijn tijd. Die dan zei, als je de maatschappelijke ladder wil beklimmen, kun je die het beste zo plat mogelijk neerleggen. Ik weet niet meer van wie die was. Uit de bonte dinsdagavondtrein is dat nog, denk ik. Zo lang geleden. Zoek maar eens op Google. Vanavond mailt mij iemand nog en die zegt, kijk, daar, dat is hem. Maar goed. Maar voor dan vriendelijk dank. Nee, maar je broedt omhoog. En men is geneigd de Heer naar beneden te halen en ook plat neer te leggen en te betrekken in dit horizontale, tweedimensionale gedoe. Maar de route is omhoog. En dat is wat de psalmist eigenlijk in elk vers naar voren brengt. En mocht het niet duidelijk zijn, heb je 176 versen. Van harte aanbevolen. Ik meen het echt, hoor. Want het oefeningetje van die synoniemen opschrijven is natuurlijk een leuk taaloefeningetje. Maar je wordt gedwongen met aandacht die psalm door te lezen. Maar dat is het grote nut ervan. Ik vind dus echt dat je dat moet doen. En misschien daarna toch al die woorden voor het praktische leven. Wandelen en onderhouden en wat het maar was, hè. Of voor een volgende vers, vers 4. Heren, gij hebt geboden. Het is een twijfelgeval. Omdat het een werkwoord is. Maar dat kom je later nog wel vaker tegen. En dan heb je spijt dat je het niet hebt opgeschreven. Want geboden is hier niet het meervoud van gebod, maar van gebieden. Een vervoeging van volgt je deelwoord van gebieden, van het werkwoord. Maar het is hetzelfde woord natuurlijk, toch? Gebod. Dus wat mij betreft schrijf je hem op. Gij hebt geboden dat men uw bevelen. En dan heb je die dus twee keer zo'n woord. Namelijk gebod en bevel, bevelen. Dat is dan weer een zelfstandig naam, wat meervoud. Dat men uw bevelen. En in het andere rijtje kan je opschrijven bewaren. Maar ja, die komt in vers 9 terug. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Oh, ik dacht dat er stond bewaren, maar dat is een nieuwere vertaling. Sorry. bewaren. Ja. In de praktijk. Och dat mijn wegen gericht werden. En als je de psalm al een paar keer gelezen hebt, dan twijfel je nu bij gericht. Want gericht heeft van doen met richten, rechten, rechtvaardigheid. En, maar ja, het zijn, maar daarna twijfel je ook over wegen. Want de wegen des Heren zijn de gedachten des Heren uit vers 3. En hier gaat het over mijn wegen. Nou, misschien moet je hem dus niet meetellen, maar dan ziet u hoe moeilijk het is om een statistiek bij te houden. Toch? Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen, die hoort er in elk geval bij, hè, om uw inzettingen te bewaren. Dat mijn wegen gericht werden. En ja, als je het heel langzaam leest en probeert te snappen wat zo'n vers zegt, heb ik begrepen dat we nu al gelezen hebben dat die inzettingen, die woorden, die bevelen, die onderwijzingen er zijn op dat onze wegen, onze gedachten, onze paden zou beheersen, besturen, bepalen. Maar we hebben nu in vers 5 net gelezen andersom. Namelijk dat onze wegen erop gericht zijn om zijn inzettingen te bewaren. Alsnog, het gaat twee kanten op. Al zou je ook nog kunnen zeggen, het gaat helemaal geen kant op. Het is gewoon statisch en er wordt van alle kanten omheen gelopen. Maar het blijft hetzelfde ding. En dat is het natuurlijk ook. Hè. Het woord komt tot ons en het bepaalt onze levens die in op hem gericht zijn. En wij richten ons op hem en om van hem zijn woord te ontvangen. En die wisselwerking vind je hier. Daarvoor moet je wel aandachtig lezen hoor, al die versen. Maar daarom zeg ik het ook, hè. Lees het dan ook zo.
Gaat hier toch op de eerste plaats ook op de Heer Jezus,
mijn wegen. Natuurlijk, maar daarna is het op ons van toepassing. Maar inderdaad, het is goed dat het af en toe geroepen wordt. Het gaat in de eerste plaats hier over de Heer Jezus. Die is hier aan het woord. Zoals onder meer de hele psalm. Maar ja, wij spiegelen ons aan hem. Dat wil zeggen, hij is ons rolmodel. En dat is ook de reden waarom het in de Bijbel staat, uiteraard. Hè? Hij is ons voorbeeld. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Want wandelen, onderhouden is ook merken op. Acht geven op. Op al uw geboden. En dan zal ik niet beschaamd worden. En beschaamd worden, dat van het woord moet je het ook weten. Beschaamd zijn, schamen, dat is achteruit wijken. Dat is niet mijn uitleg, dat is gewoon wat het woord betekent. En het wordt vertaald met beschamen. En wat dat woord betekende in 1635, of wanneer het maar was, dat men zo vertaald heeft, dat weet ik niet. Maar in de Bijbel, schamen is terugwijken. Degenen die beschaamd worden, zullen achterwaarts vallen en verbroken worden. Achteruit wijken. Staat zelfs letterlijk in de Bijbel. Maar dat is wat het woord ook daadwerkelijk betekent. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik wijk daar niet voor. Ik hou het niet terug. Enzovoort. En ik zou niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Dat is Een begrijpelijke uitdrukking, denk ik, omdat heel veel mensen vandaag, ook christenen, meteen achteruit wijken als je ze het woord van God voorhoudt. Dat willen ze niet. Dit is wat de Bijbel ervan zegt. Hebben jullie? Ik zal u loven in oprechtheid des harten. Dat komt overeen met de oprechte wandel van vers 1 natuurlijk. Ik zal u loven in de oprechtheid des harten als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. En wat je dan moet opschrijven, weet ik niet. Waarschijnlijk rechten, meervoud van recht. Maar gerechtigheid denk ik ook. tenslotte, het staat er. En die twee woorden hebben natuurlijk helemaal dezelfde betekenis. Maar ja, het zijn dan toch twee woorden. Dus schrijf ze maar op. Recht en het meervoud rechten. En gerechtigheid. Net als woord der waarheid. Het woord is de waarheid en de waarheid is het woord, is hetzelfde. Maar het zijn twee woorden. En recht en gerechtigheid ook. En die zal men leren. En nou even het vers achterstevoren lezen. Als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben, dan zal ik u loven in oprechtheid des harten. Want als men die rechten van Gods gerechtigheid geleerd heeft, brengt ons dat tot het loven, het eren, het lofzingen van onze God die gesproken heeft. En inderdaad, dat bedoel ik eventueel letterlijk, maar dat is niet eens waar ik aan dacht hoor. Want andersom wordt geleerd dat onze levens tot eer van hem, daarmee loven we hem. En niet maar door te zeggen, ik loof u, ik prijs u, enzovoorts. Het is in ons hele levenswandel. En het sublimeert zich in de rite van het zingen, want dat is een soort rite, hè? Dat weet u toch, hè. Of dat nou de christelijke samenzang is, of het Rotterdamse hand in hand kameraden, of komt geen verworpenen der aarde, of hoe heet het allemaal? Dat is allemaal ritueel, hè? Dat is allemaal om de eenheid te bevorderen. Het gemeenschappelijk uitdrukking geven, ja, verbaal dan, aan wat ons beweegt. Toch? Al was het maar Oldenbroek gaat nooit verloren. Zijn er nog Oldenbroekers in de zaal? Maar goed. Of zoiets. Dat zingen we dan samen. Jawel, maar de bedoeling is dat je dat in de praktijk van je leven daar wat mee doet. Dat is met dit ook, hè. En daartoe moeten wij, zouden wij, willen wij de rechten van Gods gerechtigheid leren. Om hem te loven in oprechtheid des harten. In alle oprechtheid, eerlijkheid, spontaniteit en hoe je dat maar noemen moet. Enthousiasme. Zie? Ik zal uw inzettingen, de volgende vers, inzettingen komt dan weer. Ik zal uw inzettingen bewaren. Verlaat mij niet al te zeer. Ik wacht tot iemand zegt, dat gaat toch over de Heer Jezus? Oké, nou, dank u. Wacht ik even op. U weet wel, Psalm 22, het is lang geleden dat we daarbij stil hebben gestaan. Bij dat idee van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen heb ik mijn best gedaan om je uit te leggen dat waarom dan toch echt niet de goede vertaling is. Dat het had moeten zijn hoe ver. En eventueel in de tijd. Dat wil zeggen hoe lang. Omdat uit de rest van de psalm blijkt dat God hem niet verlaten heeft. En niet verre was van zijn verlossing. Want hij verloste hem. Zij het dan officieel pas op de derde dag. Doe je dat nog? Verlaat mij niet al te zeer. En ik zal u waarschijnlijk toen verteld hebben. Geen idee. Maar ik zal u waarschijnlijk verteld hebben dat ik mij bewust ben dat er dikwijls uitgebreid wordt stilgestaan bij het idee dat God de Vader de Zoon verlaten had ter gelegenheid van zijn kruisiging, omdat men dat in Psalm 22 meent te lezen in alle oprechtheid. Maar ik heb uit dezelfde monden ook horen vertellen dat de kruisdood van de Heer Jezus een offer was aan God. En God heeft dat offer aangenomen. En het kan echt niet allebei waar zijn. Dus hoeveel is zo'n opvatting dan waard? Ik bedoel, je moet het ik weeg het dan af. Hoezo, verre van mijn verlossing. En dezelfde psalm spreekt over de verlossing. Over een gegarandeerde verlossing die komen zal. En waarin de psalmist dus, de Heer Jezus Christus, dus ook gelooft. En zegt, en wanneer ik verlost zal zijn, dan zal ik mijn geloften betalen. Precies. Enzovoorts. Met andere woorden, voor zover er iets was als verlaten zijn, dat was er wel. Maar dat was er al sinds de geboorte van de Heer Jezus. Toen hij zichzelf geledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En zijn heerlijkheid heeft afgelegd hier op aarde en gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises. En zo leefde hij op aarde en deze woorden worden geacht in zijn mond te zijn. En die woorden luiden, verlaat mij niet al te zeer. Niet al te ver. Niet al te lang. Enzovoorts. En daarna denk ik, nou ja, als God dan toch met iemand op aarde ooit was, dan moet het toch geweest zijn met de Heer Jezus, logischerwijze. Dus wees voorzichtig met dat hij van God verlaten was. Dat is een overdrijving van een uitspraak die wat ongelukkig in onze Statenvertaling staat. En in een paar andere vertalingen uiteraard ook. Maar die men vooral niet uit zijn verband moet rukken. Ja,
het is waar in 53. Alle lang
Nee, dat kun je zo niet zeggen. Ik ben daar nou niet op ingegaan. Want ik noemde net twee dingen die tegenstrijdig zijn. Ik zei, ze kunnen niet allebei waar zijn, want ze zijn elkaars tegenovergesteld. Ik moet u in alle oprechtheid zeggen dat ik bij alle twee wat aanmerkingen heb. Op die zogeheten God verlaten heb ik grote aanmerkingen. Omdat hij juist een werk deed in dienst van God. En daarna kun je het begrip gaan oprekken en dan kun je over gaan discussiëren, maar daar hou ik niet van. Ik deel het u gewoon mee. Hoe God de Vader, in wiens dienst hij stond, was daarbij en stond erbij en zorgde er ook voor dat alles in goede banen geleid werd en dat hij kon doen wat hij doen moest. De Heer Jezus kon doen wat hij doen moest. Hoezo verlaten? Hij bad zelfs om de kracht om zijn loopbaan te volbrengen. Die laatste meters. De laatste uren. Hoezo verlaten? Dus ja, hij verlost hem daar niet, maar dat staat erbij. In Psalm 2, Psalm 22. Verre zijn er van mijn verlossing. En de vraag was, hoe ver hebt gij mij verlaten? En het antwoord is tot op de derde dag. Want toen kwam de verlossing. Dus het zijn betrekkelijke begrippen. En voor wat betreft de kruisiging, de idee dat dat een offer was, past weliswaar in onze opvattingen over wat een offer is. Wij spreken zelfs over slachtoffers als iemand omgekomen is in het verkeer. Maar welk altaar is dat dan? En aan wie is zo iemand dan geofferd? De
heilige koe.
Dat is... Ja, maar dat is onze taal, maar het is hoogst ongelukkig. En dat komt omdat wij het begrip dood gekoppeld hebben aan het woord offer, terwijl dat in de Bijbel niet zo is. En in het Nederlands ook niet trouwens, officieel. Ik heb het menigmaal in de loop van 70 jaar of wat het maar was, nagezocht in het woordenboek. Wat zegt het woordenboek over het begrip offer? En spreekt niet over de dood. Offer is offerte, is offreren, is iets aanbieden. En je gebruikt het woord niet als je iets aanbiedt aan iemand die lager is dan jij, maar alleen aan iemand die hoger is dan jij. Alleen dat laatste heb je niks meer aan, want we zijn allemaal gelijk geworden omdat het moest. Maar vroeger dan, hè. Dus je offert, dat is, je geeft een gave aan iemand die boven je gesteld is. En in de eerste plaats aan God en in de tweede plaats aan de koning. Staat in je woordenboek. Nou, in mijn woordenboek. Maar ja, anders zegt hij, ik heb geen woordenboek en dan komt hij bij mij langs. En dat was dan ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar vooruit, zoiets. Offeren. En het punt is dat als men de kruisdood van de Heer Jezus als een offer... Ik zeg het nu kort, maar daarmee doe ik het misschien geen recht, maar... Als men de kruisdood van de Heer Jezus als een offer wil zien, dan klopt dat wel, dan past dat in ons gewone taalgebruik. Al was het maar omdat hij stierf. Maar dan was de dood van die moordenaars links en rechts was dan ook een offer, want ze werden slachtoffer van de executie, toch? Nou, oké. Niet dan. Maar ook goed. Goed, hij werd geofferd aan het kruis, maar dan maakt men van het kruis ineens een altaar. En het kruis is geen altaar. Het kruis is een slachtbank. En gelijk, er staat niet in Jesaja, broeder, er staat niet in Jesaja, gelijk een schaap werd hij naar het altaar gebracht. Het is symboliek, dus dat... Ja, natuurlijk overdrijf ik en dan zeg ik... als het ergens zou... als het zo was, zou het daar gestaan moeten hebben. Als het ergens zou staan, zou het daar geweest moeten zijn. Als een schaap ter... naar het altaar. Maar er staat niet altaar, er staat slachtbank. En dat is niet hetzelfde. De offerdieren worden niet gedood, geslacht op het altaar. Absoluut niet, zelfs zou een verontreiniging van het altaar zijn. Daar was de slachtbank voor, dat is een ander ding. En niet alles wat op de slachtbank komt, komt op het altaar. Dus als je kunt zeggen, maar het was een slachtbank, dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee dus ook geofferd werd. Al is het voor mij maar 100 keer waar dat al die dieren die geofferd werden eerst geslacht werden op de slachtbank. Dan nog, er zijn heel veel dieren geslacht op een slachtbank die echt nooit geofferd zijn. Dus dat is het niet. Ik moet het eerlijk zeggen, ik heb het ooit uitgebreid nagezocht natuurlijk. Je zoekt op waar in de Bijbel expliciet gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus Christus. En dan, ik kom maar tot één conclusie, de termen worden gebruikt voor wat de Heer gedaan heeft na zijn opstanding als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat hij toen gedaan heeft is niet sterven, maar leven. Hij heeft namelijk zijn leven geofferd aan God in de hemel, die toen tot hem gezegd heeft, dat komt goed, ik zeg het maar populair, maar die toen gezegd heeft, dat komt nog goed uit, dat vind ik nog eens een goede aanbieding, ik heb een job. En het heet, het zit aan mijn rechterhand, en heerst te midden van uw vijanden, en gij zijt koning, of gij zijt priester, tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, maar dat was Psalm 110... En die hebben we uitgebreid besproken. In de uitspraak zie ik, kom, o God, om uw wil te doen, is een offerte. En het is alleen na zijn opstanding. Volgens mijn Bijbel. En God heeft hem aangesteld. Dat is het offer. En tot u, tot mij, tot ons wordt gezegd, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een... levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Omdat wij leven. En wij offeren ons niet om te sterven, wij offeren omdat wij leven. Maar het zijn dingen die we zijn kwijtgeraakt. Het is gesjoemeld met die uitdrukkingen. De uitdrukkingen zelf hebben een andere betekenis gekregen in onze taal zelfs. En dat is hoogst problematisch, maakt het heel moeilijk om erover te spreken. In de praktijk. Dat was nu ook, want ik hoefde alleen maar in te gaan op verlaat mij niet al te zeer. En Psalm 22 illustreert dat prima. Hoezeer dan? Nou, 3 dagen. Officieel geteld. En voor de rest... God was met hem, uiteraard. Hij zorgde ervoor, bekrachtigde hem en bovendien op aarde, wie ook was, hij leefde op aarde als profeet. En intensiever dan welke andere ooit. Dat wil zeggen dat al zijn daden, al zijn woorden, in elk geval voor zover genoteerd, maar veel meer dan dat denk ik, dat het alles van doen heeft met zijn trouw aan en zijn dienst aan God. Heb je dat? Het is trouwens ook zeer voor de hand liggend om deze psalm te leggen naast Johannes hoofdstuk 17. Althans de eerste verse. Die van, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb gedaan het werk dat gij mij gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb degene die gij mij gegeven hebt, heb ik uw woord gegeven. Uw woord. Wat hij ontvangen had, heeft het doorgegeven aan de zijnen. Dit is wat hij nog steeds doet, ook in onze dagen. Vandaar dat deze psalm, deze woorden van de psalm, ook onze woorden, zouden moeten zijn idealiter. En dat waren dan de eerste 8 versen en daarmee de eerste predico. Onder de 11. En de volgende begint met waarmeden zal de jongeling zijn pad zuiver houden. Antwoord, als hij houdt, zijn pad houdt, bewaart. Naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, parallel aan, naar uw woord. Ook hier in het Oude Testament vind je al dat niet alleen gesproken wordt over woorden, maar ook uitdrukkelijk woord in het enkelvoud, zoals we dat ook in het Nieuwe Testament kennen. Uw woord. Hoeveel woorden heeft God gesproken? 1, want er staat uw woord. En u wordt geacht te begrijpen dat dat het hele totaal is van wat God gesproken heeft, uiteraard. En dat eenheid is, dat daar geen tegenstrijdigheid in zit, dat het in zichzelf een eenheid is. En daaruit zal de jongeling leven. Een ouderling ook, liet ik mij er straks ontvallen. En dat is natuurlijk ook zo, maar je zou je bij de jongeling toch moeten afvragen, wie is de jongeling? En dat heb ik u verteld. Natuurlijk is dat de Heer Jezus Christus. Die dan ook zegt, nou die ook ergens zei, uw woord is in het midden mijns ingewands. Psalm 40. En toen we dat bespraken, heb ik u waarschijnlijk ook verteld dat dat uitgebeeld wordt in de Ark des Verbonds, die een beeld is van Christus, zowel in zijn aardse omwandeling, dat wil zeggen zit in hout, als in zijn opstanding, overtrokken met goud, maar ook in zijn positie als God, dus de geopenbaarde Godheid, dat is het deksel, vertaald met verzoendeksel, waarbij het woord dus 2 keer vertaald is geworden. Een verzoening in bedekking met de cherubim enzovoorts. Uit 1 stuk, 1 talent goud was het hem. Maar in die kist, want dat is wat het is, een kist. Ark betekent ook gewoon kist, hè. Kun je een woonark zien. Nou goed. Een bizekistje ook trouwens, maar een ark, het is gewoon een kist, maar die kist, de functie ervan is er maar 1, van de Ark des Verbonds dus, hè? Namelijk dat het woord, het waren 10 geboden, 10 woorden en het waren 2 stenen tafelen, maar het is gewoon het woord dat in die ark bewaard werd. En dat maakt die Ark des Verbonds een uitbeelding van Christus, inmiddels dus de hoge priester van het nieuwe verbond, in het heilige der heiligen, enzovoorts, die het woord Gods in zichzelf bewaart. En niet alleen in zijn omwandeling op aarde, waarbij hij steeds dat woord in gedachten heeft, zoals al deze verzen, 176 stuks, dus eigenlijk ook allemaal zeggen. Maar het is sterker dan dat, hè. in hem krijgt het woord ook gestalte. Ja, dat heet in hem is het woord vlees geworden. Maar laat ik het nou niet weer moeilijk gaan maken. Maar als hij er niet was en hij zijn werk niet gedaan had, dan had je aan het woord van God ook weer niks. En daarom wees ik u er al op. Er zitten twee kanten aan die uiteenzettingen steeds. De een is, in het begin is het woord en het werkt uit in de persoon van de psalmist, als ik het dan een keer zo zeggen mag. Maar de andere kant is dat in het leven van de psalmist dat woord ook gezocht wordt en weer gestalte krijgt. Met andere woorden, als de psalmist er niet is, überhaupt niet, dan is er helemaal niks meer. En dan betekent het woord ook niks meer. En de enige op wie dat van toepassing kan zijn, maar is natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf. In wie alle beloften Gods ja en amen zijn. Ja, ik weet dat men zegt van hem, hij is het woord. En ik aarzel daar altijd wat mee, omdat die gedachte ontleend is aan Johannes 1. Oké, en dan 1 Johannes 5. Wellicht nog. Maar in beide gevallen heb ik daar flinke bezwaren tegen. Omdat Johannes 1 dat niet zegt. Johannes 1 zegt, niet in de beginnen was Christus, maar in de beginnen heeft God gesproken en God spreekt van de beginnen. Dat is de betekenis van in de beginnen was het woord. En niet in de beginnen was de zoon. Want dat is de theologische verklaring. Zo van, er staat woord, maar het is natuurlijk de zoon, het is Christus. Men moet wel, om die leer van de drie eenheid enigszins bijbels onderbouwd overeind te houden. Dat is voor als je zou vragen, hoe komen ze daar dan bij? Nou, ze hebben het dringend nodig. Maar wat daar staat is gewoon, van het begin heeft God gesproken. En dat God sprak over zijn zoon, dat wil zeggen over de Heer Jezus, ja, dat is waar. Maar het is geen uitspraak over een twee-eenheid of een drie-eenheid. En hetzelfde geldt voor 1 Johannes 5. Daar kom je ook nooit meer vanaf aan, van drie zijn er die getuigen enzovoort. Maar toen maar weer. Maar daar staat wel dat het woord, de geest en het bloed, het water. En de, wat was het? En de geest en het bloed, dat het synoniemen zijn voor leven. Dat is zo, ja. Maar om daarin te lezen iets als Christus is het woord in een of andere mystieke zin. Ja, sorry, dat is een beetje aanklungelen met bijbelteksten, hoor. Maar het is wel zo dat, oké, dan nemen we Roosendaal. Dat is ook aardig. Dat is weer iemand. Die heeft Kemelijn trouwens nog goed gekend. Dat is een ander verhaal. Maar nemen we Roosendaal. En Roosendaal zei, natuurlijk heeft God gesproken. Dus wat hij doet. En waar denk je dat hij over spreekt? Over zijn zoon. Einde van het verhaal. Moet duidelijk zijn. Roosendaal had er een paar, dus het kan. En daarom kun je zeggen, de zoon is het woord en het woord is de zoon. In de zin van het woord gaat over de zoon. En bovendien, die zoon geeft daarmee ook uitwerking aan het woord. Want als in het woord staat dat de zoon wat zou doen en de zoon doet het niet, dan gaat het fout. Maar de zoon doet het wel, dan doet hij het woord van God gestand. En is hij de garantie voor het woord van God. Is hij de persoon in wiens werk dat woord vast ligt enzovoort. En zo kun je zeggen, hij is het woord. En het woord is Christus. Maar dat is een metafoor voor dat zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en amen. En dat is het dan. Hebben we die nog? En voor de rest, ook de Heer Jezus, de jongeling, in zijn omwandeling op aarde. Ja, die moest zijn weg zien te vinden in het leven. En dat heeft hij ook gevonden aan de hand van dat woord. Ongeacht wat zijn moeder dan wel zijn vader hem verteld heeft. Over wat Simeon over hem vertelde. Of zoiets. Heeft hij toch moeten vinden in dat woord. Zie. En dus kon hij zeggen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En hoe bewaar ik mijn weg zuiver? Nou, als ik dat houd naar uw woord. Wat staat hier? En daarna zegt hij, ik zoek u met mijn geheel hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Kom mij te hulp, geef mij de kracht om mijn loopbaan te lopen. En bekrachtigen en motiveren, dat gebeurt in beweging brengen, motiveren. Dat gebeurt in onze dagen nog steeds door het woord. Vandaar dat je overal voor een aanzienlijk bedrag seminars kunt bijvolgen, een pep talk kunt krijgen. En dan zeggen ze drie keer tjaka tegen je of zoiets, weet ik veel, maar gaat allemaal met gepraat. En het werkt wel, want woord is kracht. Ook dat van de duivel, hoor, trouwens. Woord is kracht. Bert, ik zou zeggen, daarom moet je oppassen naar wie je luistert en oppassen wat je leest. Want voordat je het weet, kun je tegen die krachten niet meer op. Hadden we het al over de Duitsers gehad? Nee, hè? Het is zo weer mei. Het is nog geen mei, dus we hoeven het er nou niet over te hebben. Hè? Ik hoorde die Turk nog roepen van de week. Ja, wij hebben een leider. Waar heb ik dat toch mee? Hoe zeg je dat in Duits? Ja. Hè? En dan voel ik me onheimisch, dat is Duits. En dat betekent, ik voel me ontheemd. Hè? Laten we het Wilhelmus nog eens zingen. Maar goed, nu het nog kan. Ik zoek u met mijn gehele hart. Vers 11, ik heb uw reden in mijn hart. Vergeet hem niet, reden. Ik heb uw reden. Enkelvoud, soms zijn het redenen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Daar moet je mee oppassen met het woord zonde. Ik zal het meteen noteren. Het woord zonde, we gaan een lijstje maken. Van Bijbelse basisbegrippen. Voor roepentaal. Ik weet niet of het hier aan gaat houden, maar ik schrijf maar eens wat woorden op.
Het mooie is dat Hebreeën daarvan zegt: van heb je tot bloedens toen nog niet geschreven tegen de zonde?
Ja.
En verderop staat ervan dat wij juist, of terug staat ervan dat wij juist strijden tegen ons die ons tegenspreken.
Ja, tegenspreken, ja. Zonde. Maar je hebt ook nog Psalm 51 tegen u.
Ja.
Heb ik gezondigd? Die staat daar ook. Hetzelfde Psalm 51. Maar je moet het woord zonde ook kunnen relativeren. Net als termen als goed en kwaad. Wij zijn geneigd die woorden te verabsoluteren. Maar dat is niet de bedoeling. Als bijvoorbeeld. In 2 Korinthe 5 staat dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Staat erop dat we in ieder weg dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Maar ik moet u zeggen, als u uw leven lang zich keurig gehouden hebt aan de wet, maar als u dat gaat, valt het toch heus in de categorie kwaad. Binnen die context, want binnen die context is goed alleen als je geleefd hebt niet onder de wet, maar uit de genade. Want er staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En daarom vertragen wij niet, want we moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ik zeg nou wat kort, maar het zijn over 2 bladzijden wat ik nu zeg. Maar het staat er wel zo, hoor, in dat verband, echt. En het kwade is dat je onder het oude verbond geleefd hebt. terwijl je onder een nieuw verbond moest leven. Dus het zijn betrekkelijke begrippen. En wat zonde betreft, ja, zondigen ook in de Bijbel, maar ook eigenlijk in gewoon in oud, echt Nederlands, betekent gewoon dat het mis is of misgaat. Dat je, en of dat zonde is, ja, taalkundig wel. Of je eraan dood gaat, nee, niet noodzakelijk. Je mag 3 keer gooien, weet je wel. Dus dat je... Want het leven is een ballentent, broeder. Je mag 3 keer gooien. Sommigen wat vaker. Zoals de kat, die mag 7 keer. Maar je mag 3 keer gooien en een keertje missen. Ach, dat is niet zo erg. Heb je dat? Zoiets. En 1 keer missen, dat is zonde. Dat is wat het woord betekent. En de bedoeling hier is niet of de Heer ooit überhaupt een overtreding zal begaan. De psalmist of de Heer. Dat is niet het punt. Waar het over gaat is namelijk dat hij zijn pad zou zuiver houden. Hij zou het namelijk houden naar het woord des Heeren. En als hij dat niet zou doen, dat zou nou zonde wezen. Zou dat jammer zijn. In het geval van de Heer Jezus toch wel heel ernstig. In het geval van u en mij wat minder ernstig, denk ik. Mede daarom. Goed, die ga ik allemaal niet meer uitleggen. Daarvoor is het te laat op de avond nu. Maar het gaat er maar om dat zonde hier ook staat voor afwijken van het pad. Afwijken van het woord van God. En velen doen dat ook vandaag. Die zeggen, ja, er staat wel in de Bijbel, maar dat is toch... Dit is de 21ste eeuw, hou op zich. Dat moet toch tegenwoordig allemaal maar kunnen. Ja, dat was vroeger. Nee, het is het woord van God en dat is... Dat is van het begin en het is nog zo. Alleen een mens maakt die omzwervingen. Het is net sierlijk schaatsen, het is leuk om naar te kijken... maar je vraagt, ja, waar die mensen in vredesnaam naartoe willen... Heb je wel eens gezien hoe dat gaat? Nee? Zo'n echtpaar, zou ik maar zeggen. Zo'n meneer en een mevrouw. En dan sfeer op die schaatsen. Ik vind het heel knap, hoor. Ik kan het niet. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb er nog littekens van. Want dat doe je dan ook. Hè? Dat je dat kunnen zijn, kan ik ook. Nou, niet dus. Maar bij nader inzien, je zal het zo door het leven moeten, zeg. Zit er wel fraai uit, maar het gaat nergens naartoe. We hadden het toch al over Pechtold, of niet? Oh ja, daar mogen we het niet meer over hebben. Nou goed, het zwengt maar heen en weer. En toch maar. Nee, de bedoeling is oprechtheid. Er staat trouwens in Hebreeën 12 ook. Over de strijden tegen de zonde. Maak rechte paden voor uw voeten. Die is dat. Nou goed. Vers 12. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij... uw inzettingen. Gij zijt gezegend betekent zoveel als ik eer u. Het had ook kunnen zijn, schontaal, het had ook kunnen zijn, ik kniel voor u. En waarom het zo vertaald heeft, weet ik ook niet, maar zegenen en knielen is hetzelfde woord. Maar ja, degene die zegent, zegent gewoon degene die voor hem geknield is. Ja, dus de vertalers hebben vaak toch een probleem. Hoe vertaal je zoiets? Gij zijt gezegend, maar dat kan ook zijn, ik kniel voor u. Het kan ook zelfs zijn, ik zegen u. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Dat is nog eigenlijk... In het Nederlands de meest duidelijke uitdrukking, denk ik, voor wet. Een inzetting. Zo wordt het tot in het Nieuwe Testament gebruikt. Hè? De wet der geboden in inzettingen bestaande. Die dan wel ons tegen was, overigens, voor zover het inzettingen waren. Maar een inzetting wil zeggen, ja, zo staat het erbij. Zo is het ooit neergezet, zo staat het ingezet... Zo is de situatie, je moet ermee leren leven. En het is niet een opdracht, maar het is de vaststelling van een feit. En dat is met inzettingen zo. Hier valt niet mee te sjoelen. Een genadig verschijnsel dat wij in onze dagen van doen hebben. Mensen die allemaal proberen om inzettingen die er zijn, in de brede betekenis van de term, te veranderen. Sinds men God heeft afgeschaft, sinds men autoriteit heeft afgeschaft, bemoeit iedereen zich met de normen en waarden. En dus met de wetten in de praktijk. Ik vind het een zielige vertoning. Het is ook laag bij de grond, vind ik, omdat het gaat om het meest lage van het hele verhaal. Maar dat kan niet anders, omdat men de essentie der dingen al lang heeft weggeredeneerd. He? Moet ik je aan het schrikken maken? Dat gezeur over of homo's mogen huwen enzovoorts. Ja hoor, het is helemaal niet meer aan de orde. Men heeft het huwelijk al lang afgeschaft. Het slaat gewoon nergens meer op. Waar hebben ze die vredesnaam over? Het bestaat niet meer. Nou ja, je kunt een contract sluiten. Dat heeft er iets van doen met de fiscus. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Want voor al het andere, voor het stichten van een gezin, hoef je toch niet te gaan trouwen? Niet dat ik zeg dat je dat niet doen moet. Ik vind van wel namelijk dat je het wel doen moet. Want wij hoeven ons er niks van aan te trekken. Maar van de andere kant bezien, waar de wereld zich druk over maakt, over nu, dat heeft men al lang afgeschaft. En het woord bestaat nog, maar men heeft er een heel andere inhoud aan gegeven. Het ding zelf wordt als zodanig helemaal niet erkend. Nee, sinds het vrouwenstemrecht is ingevoerd, is het wel hard. Je moet tegenwoordig uitleggen dat in de Bijbel staat man en vrouw zijn één. Een één lichaam. Moet je uitleggen. Moest er mij ook uitgelegd, want ik begreep het als kind ook niet hoor. Echt niet. Ze konden het toen al niet meer uitleggen hoe dat zit. Man en vrouw worden als eenheid beschouwd. En dus met één stem. Ze zijn één. En één belastingaanslag. En één baan. En één huurcontract. Jazeker wel. En waarom het afgeschaft is? Ja, omdat er toch een machtsverhouding bestaat binnen natuurlijk. En dat is alleen nog het onderwerp geworden van seksuologen. En dat heeft men natuurlijk ook al niks meer van doen. Machtsverhoudingen. Ach, dat heb ik niet op de lagere school geleerd, nee. Maar, toe maar. Maar die dingen bestaan gewoon niet meer. En men weet het dus ook niet meer, nee. Nou goed. Leer mij uw inzettingen. En ik weet dat het heel ouderwets klinkt, maar ik beschouw het huwelijk niet als en hoe heet zo'n ding ook alweer, als een, hoe noemt de Rooms-Katholieken dat ook alweer? Sacrament. Als een sacrament, dat woord zocht ik, als een verborgenheid, dat woord is het eigenlijk. Hebben ze bedacht naar aanleiding van Efeze 5. Over man en vrouw zijn één en deze verborgenheid. En dat is dan een sacrament en een sacrament is, volgens mij is dat een ernstige ziekte hoor, een sacrament. Dat is een operatief woord. Nou goed. Maar, zo'n rare woorden zijn dat. Maar laten we zeggen, aan de protestantse kant heet het wel degelijk een inzetting gods. En dat is het ook. En het is bloedserieus, ja. Leer mij uw inzetting. En zo zijn er nog heel wat meer inzettingen. Dit was maar als voorbeeld en om je aan het schrikken te maken. Dat zei ik. Maar ik hoop dat u er een keer over nadenkt. U denkt er vaak over na, wat bezielt die mensen? Waar hebben ze die vrede dan over? En uiteindelijk denk je dat, oh nou weet ik het. Ze hebben het al lang afgeschaft. Ze weten niet eens wat het voor een ding is. En daarom praten ze zo wild over. Doen ze over de kerk ook. Want dat weet u, ze weten niet wat de gemeente voor een ding is. Dus er wordt in het wilde weg over gesproken. Wordt er, over en ja, sorry. En dan begrijp je er wat van. En in het algemeen in de samenleving. Wat is dat voor... Waarom is zo'n land onbestuurbaar enzovoort? Er is maar één antwoord op. Ze hebben geen normen en waarden. Ze hebben geen richtinggevoel. Er is niks waar je op kunt oriënteren. Alles beweegt. Dat is trouwens een wiskundige en een natuurkundige leer die je moet geloven tegenwoordig. Dat alles beweegt enzovoort. Hoezo moet je een bepaalde kant op? Er bestaan geen bepaalde kanten meer. Als je dus maar meebeweegt of tegenbeweegt, maar als je maar beweegt. En dan ben je progressief. En als wij zeggen, nou, we hadden het liever bij het oude gelaten, dan houden we de vooruitgang tegen. En mijn Bijbel zegt tegen mij, houd wat gij hebt, omdat niemand uw kroon stelen, blijft gij bij hetgeen u geleerd is. Maar ja, dat is conservatief, per definitie. Dus je valt compleet uit de boot en je begrijpt de wereld niet meer. En wat ik ervan begrijp is, ze zijn de waarheid kwijt. Ze zijn het woord kwijt. Ze zijn 176 versen uit de Bijbel kwijt. Elk vers uit Psalm 119. Dat is het belang van de psalm. Hoe de omstandigheden, ik noem er wat ongelukkige dingen natuurlijk. Dat overkomt me altijd, maar... Sorry. Maar ik weet nooit wat beters en... Dus ik kom altijd met die onbenullige dingen. Maar zo is dat toch. Dat zoeken van de mens om zijn weg te vinden. Liefst voor de hele wereld en de schepping. De hele planeet. En de rentmeesterschap. En de planeet die we moeten... Wel ja joh, zorg eens voor je eigen tuintje. En hoe kom je in vredesnaam in Almere van die zilvervisjes af? Ik zei, die zijn toch maar zo groot? Nee, die zijn zo groot. Minstens. Nou ja, soms ook kleiner. Maar. In Almere, ja, daar barst het van die visjes. Je kan wel zien dat er vroeger de zeebodem was. Zilvervisjes. En snel dat ze zijn. Maar goed. Zelfs de kat heeft er nog moeite mee. En die hebben we niet, dus niet meer. Maar wat om dan weer. Heb ik je weer het schrikken gemaakt? En dan moeten ze te zorgen voor de planeet. Moeten ze zorgen voor de planeet? Mens houdt toch op. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw monds. Hey. Ik weet niet of je ook aan het andere rijtje begonnen bent of dacht te beginnen. Dat rijtje van de wandel, het gaan, het onderhouden, het werken, het bewaren. Weet u nog vanaf we zijn wat wij ermee zouden doen? Hier in vers 13 wordt dat met de lippen vertellen. Want onze wegen worden in de eerste plaats bepaald, en zijn, bestaan in de eerste plaats uit wat wij zeggen. Of ons dat nou bewust zijn of niet, maar het is maar beter dat je dat bewust bent. Jacobus legt het een hoofdstuk lang ongeveer uit. Die zegt, aan de hand van voorbeelden, hij zegt, een mens wordt geleid door zijn eigen woorden. Door zijn eigen tong. Dat wil zeggen, hoe hij door het leven gaat, drukt zich in de eerste plaats uit in, of begint bij wat hij zegt, wat hij spreekt. En dat is weer zo, omdat het uit zijn hart komt. De woorden moet hij zelf bedenken. Er zit niks anders op. Maar diezelfde gedachten liggen aan de basis van de praktische levenswandel. En bovendien, ik roep dingen vaak hardop, ook als ik thuis ben, dat doen oude mannen wel meer. Maar dat is om het te concentreren. Dan noem ik een nummer, moet ik een nummer overschrijven, telefoonnummer, belastingnummer, weet ik wat. Al die, het zijn allemaal nummers, hè. Wachtwoorden enzovoort, heb ik het ook, dat nummer. Oh ja, even hardop en dan daar, wat zei ik nou? Oh ja, dan hoor ik nog wat ik gezegd heb, dat helpt dan. Maar het in wezen is het hoe een mens leeft. Zodra je wat gezegd hebt, geformuleerd hebt, staat het voor je vast. Nou ja, hoe vast het is, wordt het je eigen. Mijn vader zei altijd, als je over een onderwerp gesproken hebt, dan pas beheers je het, eerder niet. Je moet het eerst opnieuw zelf geformuleerd hebben. En dat doen de therapeuten ook. Ze laten je praten over je problemen. Ze geven geen antwoord. Ze blijven vragen en vragen. En je moet erover praten en over praten en over praten. En nadat je van alle kanten het onder woorden gebracht hebt, word je geacht je probleem te kennen. En als je het probleem kent, is het gewoonlijk geen probleem meer. Want u weet hoe het is. De reparatie is makkelijk genoeg. Dat is gewoon ergens een klap geven. Maar je moet eerst weten waar. Dat is de hele kunst. En ik kan het weten, want ik was echt ooit televisiemonteur. Ik geloof het zelf nauwelijks, maar het is echt waar. Dat is de hele kunst. Je moet weten waar je die klap moet geven. Maar je moet er eerst achter komen. Je moet het probleem analyseren. Weten waar het probleem is. Als je dat hebt, de oplossing is flauwkul. Het is weerstandje vervangen ergens. Wat het kost, 2 cent. Weet ik het. Hangt er vanaf.
Dat is goedkoper dan een hamer.
Ja, dat is waar ook nog, ja. Nou goed. Maar wat je moet doen is met lippen vertellen. Het is goed voor een mens om zijn gedachten onder woorden te brengen. Vooral als het problematisch is. En al die therapeuten weten dat. Ze laten het doen of ze laten het je opschrijven. Dan moet je een werkstuk schrijven. Van zoveel A4'tjes of weet ik veel. Dan moet je vertellen hoe het zit. En dan, wat er dan gebeurt, hopelijk, is dat de dingen op orde komen. Om ze op orde te kunnen verhalen. En wat er dan uiteindelijk uitgerold is, dat doet er eigenlijk weinig toe. Dat is het punt niet. Het punt is niet het eindproduct, het punt is dat je gedwongen wordt over de dingen na te denken. Zie? Maar wat de rechten van Gods mond betreft, dat is op het bekende rijtje, de rechten uw monds, ik weet nooit of je mond ook moet opschrijven of alleen rechten, maar het is gewoon het woord van God. En die zou u met de lippen verteld moeten worden. En u herkent hopelijk meteen weer de Heer Jezus daarin. Hè? Ik heb uw woord bewaard. Wat zei ik? Voor de pauze nog net, geloof ik. Dat is me goed herinneren. Johannes 17. Ik heb uw woord bewaard. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb een uw woord gegeven. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Enzovoorts. Afgezien daarvan, de functie van het vertellen van de woorden Gods is de functie van de hoge priester in de eerste plaats. En dat is ook wat de Heer tot vandaag doet. Dat wil zeggen, ons leiden in heel de waarheid. Ons voeden met zijn woord. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Met andere woorden, onze grootste rijkdom bestaat uit de getuigenissen Gods. De grootste rijkdom, de grootste schat die we hebben, is het woord van God. Meer dan welke materiële rijkdom ook. En daarom heet het ook iemand in de Schrift onderwezen, schriftgeleerde is gelijk iemand die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbereidt. Dus Matthäus 13, en daar heet de schrift dus een schat. Israël wordt ook een schat genoemd, dat weet ik. Maar de segula. Maar het is in de eerste plaats het woord Gods. Dat is onze rijkdom. Onvergankelijke rijkdom. Ik zal uw en het maakt ons vrolijk. Ja. Ik zal uw bevelen. Denk maar aan aanbevelingen. Want het zijn niet opdrachten, het zijn leringen. Hè? Ik zal uw bevelen overdenken. Het heet wandelen, vertellen, het heet overdenken, het heet trouwens ook opletten. Want hier vind je 2 termen tussen. Het is een parallelisme, vers 15. Ik zal u bevelen overdenken, Op uw paden zal ik letten, acht geven. Zodat in het rijtje van woord, bevelen, getuigenissen dus ook komt te staan paden. Eén keer ook gewoon pad, enkelvoud. Maar hier paden. En het wandelen wordt aangevuld met overdenken en erop letten. Er aandacht aan geven. En wat in vers 14 nog heet, vrolijk zijn. En in vers 15 overdenken, heet in vers 16, ik zal mijzelf vermaken. In uw inzettingen. En uw woord, uw inzetting, uw woord zal ik niet vergeten. Ik zal me ermee bezighouden en er mijn blijdschap in vinden. Want dat is de strekking van. Nou, dan hebben we twee pericopen, twee letters behandeld, er komen er nog 20. En dat voegt niks nieuws toe, dat kan ik u zeggen. Val van mee, toch? Val van mee. Ik weet niet, maar het lijkt me ook zo raar om te zeggen, nou oké, okay, lees je dat even door. Volgende keer begin ik met Psalm 120. Dat dan, tot de lengte van jaren heb ik de last van mijn geweten om deze missen. En dat is zonde. Dus, toch? Op zijn minst toch doorlezen. En enigszins overdenken. Wat staat daar nou eigenlijk? En de psalm zijn werk laten doen. Het is niet voor niks zo lang op psalm. We zullen de Heer danken. Wij danken u, hemelse Vader, dat wij uw woord hebben, uw inzettingen, uw geboden, uw aanbevelingen, uw redenen, uw wegen, uw gedachten die u ons bekend maakt, die hoger zijn dan de onze. En we danken u dat waar wij hier op aarde ons bevinden in een duistere doolhof, dat wij onze hoofden, onze ogen opwaarts mogen richten en mogen luisteren naar u die van bovenaf tot ons spreekt en die ons oproept om onze oren tot u te neigen. Om te zien op de onzienlijke. Om te zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs, gezeten aan uw rechterhand nadat hij zijn loopbaan gelopen heeft. Wij danken u dat we deze jongeling mogen kennen. Deze tweede, deze laatste Adam. Die vasthield aan uw woord. En die daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En we danken u dat onder alle omstandigheden, chaotische omstandigheden, in de wereld om ons heen, dat wij inderdaad ons daarvan mogen distancieren om in plaats daarvan te beseffen dat u ons gemaakt hebt tot hemelburgers. Ontstrekt uit deze tegenwoordige, duistere, boze eeuw en ons op plaats geeft in uw licht, omdat we in dat licht zouden wandelen. Het licht van uw woord, dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Wees u ons dan nabij. Met de kracht van dat woord, van uw genade en met uw geest die ons daarin zou leiden, om Christus wil. Amen.